Goedemorgen gemeente, ook gasten in ons midden, ook degene die via de livestream verbonden zijn. Hartelijk welkom in deze eredienst. Het thema is aangereikt door de vakantie Bijbelweek. Als afsluiting ervan is deze dienst. En in verschillende kerken in Scherpenzeel wordt over dezelfde tekst, Psalm 104, gepreekt. Een aantal afkondigingen van de kerkenraad. Vanmiddag zal dominee A. de Boer uit Vierhout in de middagdienst voorgaan. En die begint om 16:00. Volgende week zondag 2 augustus kandidaat cabaret in de morgendienst en ikzelf in de middagdienst. Straks na de dienst is er koffie drinken. Iedereen, ook de gasten, zijn van harte welkom. Dinsdag 28 juli, 's avonds 8:00 gebedskring bij Sander Wisse. Zondag 19 juli is bij Jonathan en Iris van de Pol links, Rebaan 10, een dochter geboren. Olivia Jinte. Moeder en dochter zijn intussen thuis uit het ziekenhuis. Voor genoemde data geldt zo de heren willen mijn leven zullen. Dan zijn er collecten in deze dienst. De eerste is voor de diaconie bestemd, met speciale bestemming eigen gemeente. De tweede is voor pastoraat en eredienst. De derde is voor de kerkvoogdij bestemd. En er is ook een de collecte die bestemd is voor de zending van de hersteld hervormde kerk. Ook van harte bij u en jullie aanbevolen. Tot zover de afkondigingen. Laten wij deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar zingen een scheppingspsalm. Het gaat over de schepping. En één daarvan is psalm 8. En we zingen daar drie versen uit. Psalm 8 vers 1, vers 4 en vers 9. Want het zicht op de schepping moet uitlopen op de lof van de Heer. Psalm 8, het eerste vers. Thank you. gemeente, zoals iedere zondagmorgen luisteren we ook nu naar de heilige wet van de Heere onze God. Allereerst om te zien, als in een spiegel, wie wij voor de Heere zijn geweest in de afgelopen week. En ten tweede ook om daarna ook de toevlucht te nemen tot het bloed van de Heer Jezus Christus, wat een volkomen verzoening is voor al onze zonden. En dan wil de Heere ook de wet als een geschenk geven in je hart om voor hem te leven. Zo mag je er ook naar luisteren. Dus daarna zingen wij van Psalm 103. Die gaat vooraf aan Psalm 104, dat is heel belangrijk. Psalm 103, het tweede vers: loof hem die u al wat ge hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. En in het zesde vers zingt de dichter ook dat God onze ongerechtigheden zo ver van hem weg doet. En van ons, als het oosten is van het westen. Psalm 103, het tweede en zesde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Die bestemde hij voor hemzelf. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En onze Heere, dat is Jezus Christus, heeft dit kort en krachtig samengevat toen hij sprak: u zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Amen. Gemeente, willen samen de heren danken voor de geboorte van Olivia bij Jonathan en Iris. En ook bidden om herstel van Iris. We willen ook bidden om regen. Er staat in, ik meen in Job 38, heeft de regen een vader? Vraagt God aan Job. Dus als we regen nodig hebben, moeten we daar wezen. En we willen ook danken voor de vakantie Bijbelweek die plaatsvond afgelopen week. En ook bidden om Gods zegen daarover. Laten wij samen bidden. Heere, almachtige God, schepper van hemel en aarde, u die alle dingen gemaakt hebt, door uw grote kracht en door uw uitgestrekte arm, en zo wonderlijk onderhoudt al zoveel eeuwen, duizenden jaren lang. Telkens weer opnieuw spruit alles uit in het voorjaar. Nadat in de winter alles lijkt te zijn afgestorven, komt het tot bloei. U laat het regen, u laat de zon schijnen. En u geeft vrucht. U geeft dat de oogst zich rijpt op de akker. En dat in de herfst eraf kan worden gehaald. O Heere, hoe groot is uw naam op de gehele aarde. We hebben daar in de afgelopen week bij stilgestaan, samen met de kinderen in dit dorp. Honderden kinderen, Heere, dank u wel dat er zoveel kinderen waren gekomen. En dat we samen uit uw woord mochten horen, een bijbeltekst mochten leren. En samen ook liederen mochten leren, tot eer van u. Heere, dank voor de fijne week die de kinderen hebben gehad. En wij bidden dat u het zegent, dat ook het zaad van het woord in het hart van de kinderen gezaaid ontkiemt en vrucht draagt voor u. Dat zij u zullen liefhebben en dienen en zullen kennen. Heere, dat is toch de bedoeling, dat ook alle kinderen u zullen kennen. En dat ze u zullen liefhebben. En dat ze alle krachten die ze hebben zullen besteden voor u. Heere, wij danken u voor alle goede gaven die u geeft. We danken met Jonathan en Iris voor de geboorte van Olivia. Heere, het liet even op zich wachten, maar het is gekomen en wij danken u voor een gezond kind, voor zover wij kunnen zien. En wij bidden ook dat Olivia mag opgroeien en opgevoed worden voor u, voor haar schepper. Wij bidden voor Iris, ze moest in het ziekenhuis bevallen en heeft veel kracht verloren. Wij bidden dat u haar herstel geeft. En wilt u zo uw zegenende handen over het gezinnetje uitbreiden, Heere. Zo bent u die God die leven wekt in de moederschoot. En we bidden ook voor die echtparen onder ons die daar zo naar uitzien. Maar het is hen nog niet gegeven. O God, doet u wonderen. En doet u boven bidden en denken. Dat u bij hen zijn. Ook als dat wachten hen zwaar valt en soms ook teleurgesteld kunnen zijn. Dat u troosten. Zo bidden we voor degene, Heere, onder ons die kinderen hebben verloren. En die daar ook verdriet met zich meedragen. We bidden om uw troost, om de kracht van u. Er is ook heel veel gebrokenheid, Heere, ook in deze wereld. Want wij mogen in alle rust samenkomen en hebben het over het algemeen goed. Maar er zijn ook zoveel mensen in deze wereld die lijden, omdat er geen eten is en geen drinken. Omdat de oogst mislukt en het droog is, of dat er bosbranden zijn. Zoveel, Heere, in Europa ook. En zo zien we ook dat er veel oorlogsgeweld is. En dat zelfs de dieren lijden. Heere, geef dat we ook daarbij onze schuld daarin zullen zien. Dat het komt door de zonde die wij gedaan hebben. Want de dieren hebben niet gezondigd, maar wij hebben tegen u gezondigd. En wij bidden, Heere, vergeef ons, zoals we zojuist hebben gezongen. Doet u onze zonde zover het oosten is van het westen van ons weg. En stel ons in een goede relatie met u. En als dat al zo mag zijn, Heere, geef dat die relatie mag blijken in hoe we met elkaar omgaan, met de schepping omgaan. Dat onze hele handel en wandel ook laat zien dat we uw naam niet alleen op onze lippen nemen, maar dat we de lof en de eer aan u ook in onze daden laten blijken. Door met respect om te gaan met uw schepping. Heer, zo bidden we om regen, want er is grote droogte ook in ons land. En wij bidden, Heere, u bent de vader van de regen, de bron van alle goed. En wilt u ook genadig ook regen geven, ook vandaag en misschien op andere momenten. U weet wat er nodig is en verdiend hebben we dat niet. Dat moeten we eerlijk belijden. Maar, Heere, wij pleiten op uw genade en op uw barmhartigheid. En zo dragen we elkaar aan u op. U weet hoe we hier zitten. Met alle zorgen, nood, verdriet en pijn. Wij bidden om de kracht van uw woord en van uw Heilige Geest. Open onze harten zodat we de woorden van u zullen ontvangen. En dat het ons vernieuwt en vormt naar het beeld van de Zoon van God. Hoor ons als we dit van u vragen en bidden. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, we gaan het woord van God open doen in het boek van de psalmen. En wij lezen psalm 104, niet helemaal. Het is een hele lange psalm. Het is wel mooi om dat misschien thuis te doen. Wij lezen vers 1 en 2 en daarna gaan we verder bij vers 12. Dus psalm 104, vers 1 en 2 en daarna vers 12 en verder. Daar lezen wij het woord van God vanmorgen. Loof de Heere, mijn ziel. O Heere, mijn God, gij zijt zeer groot. Gij zijt bekleed met majesteit en heerlijkheid. Hij bedekt zich met het licht als met een kleed. Hij rekt de hemel uit als een gordijn. Het is heel mooi als u kijkt in deze psalm, dat zullen we zo meteen ook zien, dat er steeds persoonswisseling plaatsvindt. De ene keer spreekt hij in de derde persoon over God. En er is ook moment dat hij in de tweede persoon spreekt en dan spreekt hij God aan. Dat is steeds een wisselwerking. Let maar op. Vers 12. Bij dezelfde, dat is bij de beken, bij de rivieren, bij het water, woont het gevogelte van de hemel, een stemgevende van tussen de takken. Hij drengt de bergen uit zijn opperzalen. De aarde wordt verzadigd van de vrucht van uw werken. Hij doet het gras uitspruiten voor de beesten en het kruid tot dienst des mensen, doende het brood uit de aarde voortkomen. En de wijn die het hart van de mens verheugt, doende het aangezicht blinken van olie en het brood dat het hart van de mens sterkt. De bomen des Heeren worden verzadigd, de cederbomen van Libanon die hij geplant heeft, alwaar de vogeltjes nestelen. Des ooievaars huis zijn de dennenbomen. De hoge bergen zijn voor de steenbokken. De steenrotsen zijn een vertrek voor de konijnen. Hij heeft de maan gemaakt tot de gezette tijden. De zon weet haar ondergang. Gij beschikt duisternis. Hier spreekt hij God weer aan. Gij beschikt de duisternis en het wordt nacht. In de welke alle het gedierte van het woud uittreedt. De jonge leeuwen briesend om een roof en om hun spijzen van God te zoeken. De zon opgaande maken zij zich weg en liggen neer in hun holen. De mens gaat dan uit tot zijn werk en naar zijn arbeid tot de avond toe. Hoe groot zijn uw werken, o Heere? Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt. Het aardrijk is vol van uw goederen. Deze zee, die groot en wijd van ruimte is, daarin is het wriemelende gedierte en dat zonder getal. Kleine gedierte met grote. Daar wandelen de schepen en de leviathan die gij geformeerd hebt om daarin te spelen. Zij alle wachten op u, dat gij hun spijze geeft te zijner tijd. Geeft gij ze hun, ze vergaderen ze. Doet gij uw hand open, ze worden met goed verzadigd. Verbergt gij uw aangezicht, zij worden verschrikt. Neemt gij hun adem weg, zij sterven en zij keren weder tot hun stof. Zendt gij uw geest uit, zo worden zij geschapen. En gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. De heerlijkheid des Heeren zij tot in der eeuwigheid. De Heere verblijde zich in zijn werken. Als hij de aarde aanschouwt, zo beeft zij. Als hij de bergen aanroert, zo roken zij. Ik zal de Heere zingen in mijn leven. Ik zal mijn God psalm zingen, terwijl ik nog ben. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Ik zal mij in de Heere verblijden. De zondaars zullen van de aarde verdaan worden. En de goddelozen zullen niet meer zijn. Loof de Heere, mijn ziel. Halleluja. U ziet zelfs in het laatste vers, hè, een heel ver perspectief op nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. Zelfs in deze psalm. Het gaat van schepping tot herschepping. Gemeente, ja, een van de teksten die belangrijk zijn is het 24e vers bijvoorbeeld. De uitroep naar de Heer. Hoe groot zijn uw werken, Heere? Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt. De aarde is vol van uw goederen. En ik vind ook het 33e vers ook wel mooi om te noemen. Ik zal de Heere psalm zingen in mijn leven. Ik zal mijn God psalm zingen zolang ik leef, terwijl ik nog ben. Thema, kinderen, sluit heel mooi aan op jullie Bijbelweek. Volgens mij hebben jullie heel veel gehoord over de schepping. Wat God allemaal gemaakt heeft. De wijsheid van God, de creativiteit van God. En ook de trouw van God, hè, dat de Heer voor de aarde zorgt. En dan is het heel mooi om als laatste thema vandaag te hebben. Prijst Hem. Prijst Hem. Dat is het thema van deze dienst. U krijgt gelegenheid om God en zijn koninkrijk te dienen met u en jouw gaven. Wij zegenen ze zodat ze ook op hun bestemming komen. Wij zingen van een andere psalm die van de schepping zingt. 65, de versen 8 en 9. Daar staat: uw goedheid kroont de jaargetijden. En ook het negende: de velden zijn bedekt met kudde. De dalen zijn bekleed. De halmen die van zwaarte schudden. En lonen slansman zweet. En dan staat er iets heel bijzonders. Maar dan moet je wel geloofsogen hebben om dat te zien. Die halmen, die juichen op hun eigen manier. Dat is wel bijzonder, hè, als je zo naar de schepping kijkt. Die halmen, die juichen op hun eigen manier van God. Psalm 65, vers 8 en 9. Nou kinderen, dat is een mooi thema. Prijs hem. Weet jullie wat dat is? Prijzen? Misschien had je... Ja, het is nu vakantie. Maar op school, ik weet niet of dat nog zo is, of ze wel eens klassendienst hebben, maar dat was vroeger zo. Maar stel je voor dat jij klassendienst hebt. En na schooltijd loopt de meester het lokaal uit en jij blijft achter. En je gaat hard aan het werk. Vegen, propjes weghalen, tafels recht, stoelen aanschuiven, planten, water. Nou ja, vroeger moest ook het bord schoon, maar dat hoeft niet meer. En je bent eindelijk klaar en precies komt de meester binnen. En hij, grote ogen van verbazing. Wat heb jij gedaan? Wat goed. Het is nog nooit zo netjes geweest. En dan helemaal uit jezelf, want ik heb het niet eens aan je gevraagd. Hè? Wat doet de meester dan? Want dan prijst hij jou. Hij prijst jou. Hij spreekt goed van jou. En er komt een juffrouw langs. Die zegt, juf, kom eens. Heb u die topper gezien hier? Wat? En dan vertelt hij het aan de juf. Zo doet hij. Hij prijst jou ook naar de juf. Dat is prijzen. Goed spreken van een ander. Nou, dat als het prijs God, hè? Dat is eigenlijk precies hetzelfde. Als je heel goed om je heen kijkt. Dat deed die meester ook. Hij keek het lokaal in en toen zag hij het. En toen ging hij je prijzen. Nou, kijk goed om je heen. En dan zie je ook wat God heeft gemaakt. Denk eens aan de bloemen. Al die kleuren. Al die geuren en vormen. Denk eens aan een bij, hè, die honing maakt. Denk eens aan een mier die zo knap samenwerkt, zo'n volk. En denk eens aan die grote olifant die trompettet, dat de omgeving siddert ervan. De zon die overdag schijnt, elke dag komt die weer op en gaat die onder. En de maan die ervoor in de plaats komt, in de nacht. Om stil van te worden, hè. Wat heeft God alles mooi en knap gemaakt. En daarom zegt de dichter ook, toen hij heel goed rondkeek. Hij zegt, ik zal van de Heere zingen in mijn leven. Zingen, dat is apart. Niet alleen vertellen, maar zingen, dat helpt blijkbaar nog meer om je hart in beweging te krijgen. Zingen. Ik zal mijn God psalmen zingen, terwijl ik nog ben. Mijn leven lang. En vers 33. Mijn overdenking van hem zal aangenaam zijn, zoet zijn. Ik denk heel graag aan de Heere en ik word daar blij van. Ik zal mij in de Heere verblijden. Gemeente, gebeurt dat ons nog wel eens of niet? Dit. Dat je zo door de natuur heen wandelt, fietst, stilstaat. En dat dit met je gebeurt. Dat je God gaat prijzen. Gebeurt dat nog wel eens? Het is heel opvallend in deze psalm. Dat hij eerst zichzelf aanspreekt. Ziet u dat? Loof de Heere mijn ziel. Dat is het eerste wat hij doet. Hij spreekt zichzelf aan. En hij sluit de psalm ermee af. Loof de Heere mijn ziel. Halleluja. Is dat nodig? Blijkbaar wel. Dat je jezelf opwekt om de Heere te loven en te prijzen. Want ja, ik weet niet hoe dat bij u gaat. Bij mij tenminste wel. Dat gaat niet vanzelf. Hoe vaak doe je dat echt? Hè? Dat je God looft en prijst. Doet u dat echt elke dag? En jij? Ik? Heel eerlijk, hè? Dat schiet er zo vaak bij in. Om tegen de Heere te zeggen hoe goed hij is. En hoe groot dat hij is. Een dichter van de psalmen zegt, hoe goed is het onze God te prijzen. Die ervaring. Hoe goed is het om onze God te prijzen. Ik denk dat we God heel veel lofprijzing onthouden. Zou het niet? En daarmee ook onszelf heel veel vreugde onthouden. Want dat gaat samen, het prijzen van de Heere en het verblijden in de Heer in deze psalm. En misschien, ja, zijn we ook gewoon heel druk. Heel druk. We hebben zoveel te doen, dat we eigenlijk amper meer om ons heen kijken. We zien de natuur wel, natuurlijk. Maar we lezen er als het ware niet. Kijk, daar moet je echt voor gaan zitten. Hè? Voor een boek moet je gaan zitten. En dan ga je lezen. Moet je aandacht hebben. We lezen er niet meer in. Of te weinig, hè. En we staan er niet bij stil wat we daarin van God kunnen ontdekken. En zien. Misschien is dat ook wel wat Paulus zegt. Dat zit eigenlijk in ons. In Romeinen 1. Hij zegt, er is niemand die God zoekt. We leven aan alles voorbij van nature. De mensen die de eer die God toekomt, de schepper. Ja, en wat gebeurt er? Dat geef je dan aan het schepsel. Aan de dingen die God gemaakt heeft. We zoeken van alles, wees eerlijk, we zoeken van alles. Maar uit onszelf klimmen we niet op tot God. We jagen eigenlijk aan alles voorbij, hè, wat God gemaakt heeft. Hoe langer, hoe sneller. Van de gewone fiets, naar de elektrische fiets, naar de fatbike. Heel tekenend, hè, van de mens. Overal aan voorbij razen. Met hoge snelheid. En als we dan nog dingen konden horen, zeg maar. Dat je de vogels kon horen fluiten. Dopjes in. Koptelefoon op. Ik heb het al eens eerder gezegd. Of we gaan de natuur in. Ook lekker hoor, daar gaat het niet om. Maar om te sporten. En als we tot stilstand komen, wat doen we dan? Dan zitten we achter een beeldscherm. En pakken we ons mobiel. Gemeente, zou dat ook niet een ontwikkeling zijn waar de duivel zijn hand in heeft? Dat het eigenlijk een soort geestelijke strijd is waar we in betrokken worden. Om ons hoe langer hoe meer de kennis van God te verduisteren die er nog is. Dat ons hart veel meer onder de indruk is van wat mensen maken op TikTok en op Facebook en weet ik het allemaal waar en op Insta. En ook in de techniek, hè? Natuurlijk, prachtig de techniek. Heerlijk, ik ben niet handig, maar als ik een motor van een auto iemand zie sleutelen, ik kan er echt heerlijk bij zitten genieten. Al moet je mij daar niet aanzetten, want dan doet het niet meer, denk ik. Prachtig, maar zijn we niet veel meer bezig met wat mensen maken dan wat God gemaakt heeft? Ik denk een hele eerlijke vraag, toch? David is er vol lof over. Hij zegt, loof de Heere mijn ziel. Gemeente, dat is genade van God, hè, dat hij je ogen opent voor hem. Als hij dat verlangen in je wakker roept. Dat is toch het werk van de Heilige Geest? Om dat te doen, dat die aantrekkingskracht in je schept, naar de Heere. En je laat inzien dat Hij het doel is van je leven, dat je dat doel al die tijd hebt gemist. Dat je daarom een zondaar bent. Doelmisser. Dat hij de vraag in je wakker roept, hoe kan ik onze God prijzen? En dan op hem wijst, want dat lukt je dan niet. Hoe kan ik zondaar ooit God prijzen, naar behoren, nadat hij waard is? En hij je dan wijst, door dit boek, op Jezus. God, die mens werd zoals u, jij en ik, en niet zondigde. Dat betekent dat hij altijd het doel bereikte. Altijd. Zelfs als die kinderen... Hebben jullie dat verhaal van de week gehoord, denk ik, hè? Bij de Bijbelweek. Was dat niet dat verhaal dat de Heer Jezus 5 broodjes had en 2 visjes? Ja, precies. En wat deed hij? Wat deed hij het allereerst? Hij dankte God. Het eerste wat hij deed. Dus hij ging niet aan de slag, hij ging niet eten, hij ging niet uitdelen. Eerst keek hij omhoog en hij dankte de Heere. En daarna ging hij uitdelen en ging hij eten. Precies, zo deed Jezus dat, zonder zonde. En hij verheugde zich in God. Weet je voor wie hij dat deed, kinderen? Voor wie deed hij dat nou? Wat denk je? Dat deed hij voor jou. Omdat het jou niet lukte, hè, en mij niet lukt, deed hij dat in jouw plaats. En weet je wat de Bijbel zegt? Als je gelooft in de Heer Jezus, dat hij God helemaal heeft geëerd voor jou, dan zegt de Heer in de Bijbel, dan heb je vergeving van zonde in zijn naam. Al die momenten dat je vergat om de Heer te prijzen in je leven, dat hij niet jouw doel was, die worden allemaal vergeven door God. Allemaal. En vanaf dat moment, ja, de Heer Jezus zegt het, hè. Hij zegt, hierin is mijn Vader verheerlijkt. Ziet u wat zijn doel is? De lof van zijn Vader. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat jij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Wie is dat? De Heer Jezus. Dus waar begint Psalm 104? Wat denkt u? Die begint bij het geloof in Jezus Christus. Daar begint Psalm 104. Want dan verheerlijk je God pas echt. Ga je hem prijzen. En ik geloof dat dat ook vers 31b is. Daar staat dit, hè. De Heere verblijde zich in zijn werken. Dat als hij dan naar je kijkt, dat God er blij van wordt. Van jou. Geloof je dat? Gelooft u dat? Dat als je op Jezus alleen vertrouwt voor God. Dat zo blij als God met Jezus is, met zijn Zoon. Zo blij is hij ook met jou. De Heere verblijde zich in zijn werken. Van Jezus kon hij zeggen, en zie, het is zeer goed. En dan zegt hij van jou ook, en zie, het is zeer goed. Om Jezus wil. Dat is geloof. Terwijl je helemaal niet goed voelt, hè. Je voelt je helemaal niet goed. Zoveel verkeerde dingen in je hart en in je gedachten en nog steeds, helaas. Maar om Jezus wil, zegt God, je bent toch goed voor mij. Verblijdt hij zich in u en in jou. En weet u, Psalm 103 zingt daarvan. Psalm 103 dat hieraan vooraf gaat, zingt daarvan. Je kunt Psalm 104 niet op de juiste toonhoogte zingen, als je niet eerst Psalm 103 van hart hebt meegezongen. Loof de Heere mijn ziel. Psalm 103. En al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheden vergeeft. Ziet u? En dan een eindje verder. En dat maakt je vrolijk. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Die genade van God, die barmhartigheid van God. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn, aangenaam zijn. Ik zal me in de Heere verblijden. Eerst Psalm 103 en dan 104. Dat de schepper die je bewondert en die je ontdekt in de schepping, dat dat je hemelse Vader is in Christus Jezus. En je ontdekt, en daar opent God je ogen voor, hè? Dat gebeurt echt hoor. Dat gebeurt. Dat je niet meer naar de hemel hoeft op te klimmen om de heerlijkheid van God te zien en de macht van God. David zegt, ik hoef eigenlijk alleen maar om me heen te kijken. En dan is hij heel dicht bij me. En dan loop je zo samen vanuit 103, loop je Psalm 104 binnen. Ik zal je vertellen hoe ik mijn God in de schepping tegenkom. Hij is in de hemel, hè, maar ik zie zijn kleed. Mooie beelden. Zijn kleed die zich over de aarde verspreidt. Gods kleed. Hij is in de hemel. Maar ik zie zijn kleed. Denk eens aan de inhuldiging misschien. Nou, dat hebben jullie niet meegemaakt. Maar van Willem-Alexander, onze koning. Toen hij werd ingehuldigd, voor het eerst koning werd. Toen droeg hij een prachtige hermelijnen mantel. Hermelijnbont. Echt heel mooi. Stel dat je als kind tussen al die mensen stond en mocht meekijken in Amsterdam hoe die naar de Nieuwe Kerk liep. En dan keek je tussen al die benen door en wat zag je? Zag je die mantel, zag je voorbij komen. Een prachtige mantel. En je wist één ding, als ik die mantel zie, is de koning hier. Nou, dat is wat David zegt. Hij zegt, ik zie zijn kleed, zijn mantel en ik weet, God is hier in deze schepping. Ik zie een prachtig kleed in de natuur, vol macht en vol glorie van mijn God. En ik weet, u bent bekleed met majesteit en heerlijkheid. Dat is al bijzonder hoor, want David, ja, in wat voor wereld leefde die, koning David? Allemaal heidense volken eromheen en die zagen dat heel anders, hè? Als ze naar de zee keken, dan dachten ze, oh, wat is de zee toch sterk, hè? Als die op me afkomt, spoelt hij me zo weg. Dat is vast een God, dat is vast een God. Dus als ik wil dat de zee mij niet wegspoelt, dan moet ik bidden tot de zee. En die zon, die is zo heet en fel, die kan je zomaar ineens verbranden als je niet oppast. Dat is vast ook een God, die is zo sterk. En een boom, heb je daar wel eens naar gekeken? Misschien heb je dat met geschiedenis wel gehad, hè? Een Wodanseik. Verschillende plekken in Nederland denkt men dat die gestaan hebben, Wodanseiken. En een boom is zo sterk en zo majestueus. Die krijgt gewoon niemand om. Je kunt duwen wat je wilt, maar je krijgt hem niet om. Dat is vast ook een God, dachten de heidenen. Als er dan een storm dreigde, riepen ze de zeegod aan. Als er bosbranden waren, riepen ze de zonnegod aan. Maar moet je eens even nadenken. Stel je voor, er komt een hamer op je af, hè? Auw. Wat doe je dan? Wat doet de heiden dan? Die roept tot die hamer, stop! Stop die hamer dan? Natuurlijk niet, hè? Je snapt wel, er is iemand anders die je moet aanroepen, die hamer bestuurt. Die hem vast heeft. Nou, zegt David. En dat is het wonder dat God het licht als het ware in zijn hart heeft aangedaan. Nu ziet hij het. De hemelen vertellen Gods eer. En het uitspansel vertelt het werk van zijn handen. God heeft het in zijn handen. En als hij dan de psalm 65, dat is nog zo'n soort psalm, hè. Als hij dan naar de kudde kijkt, de schapen die in de wei grazen. Zo'n al die schapenrugjes. En hij hoort dat gemekker. Dan zegt hij. De kudden juichen op hun eigen manier. Waar juichen ze van? Van de heerlijkheid van God. Nou, dan moet je wel echt oren hebben om te horen, hè. En de halmen waar de graankorrels in zitten, die zwaar hangen, die juichen ook op hun eigen manier. De kudden en de halmen juichen op hun eigen wijze. Zo kijkt hij naar de schepping. Ziet u? En dan zegt hij het volgende. Hij zegt, uw eer, zo gaat hij omhoog kijken, uw eer klimt uit het stof. Zij zingen uw naam ter ere, uw goedheid en uw lof. Weet je, dit is wat de Heilige Geest ook in je leven doet, hè? Misschien zijn we dan een beetje ver vandaan geraakt, maar het is heel verrijkend voor je geestelijk leven. Je zintuigen, die worden ook een soort gereset. Je gaat anders naar dingen kijken, je gaat anders naar dingen luisteren. Andere dingen proeven en ruiken. Want wie ziet er nou, wie hoort er nou in een zo'n zware halm, wie hoort er dan nou in juichkreet in naar de schepper? Wie hoort in dat gemekker van die geiten, hoort daar nou een lofprijzing aan God in? Het gebrul van de leeuw om voeding, wie hoort daar een gebed in tot God? Wie? David. Dat is ook bekering. Misschien is het daarom wel jammer, we moeten dat meer oefenen, gemeente, dat we minder in wat de mens maakt zijn en meer in wat God heeft gemaakt zijn. En stil worden. Want volgens mij moet je stil worden om die juichtoon te horen en die jubeltoon in de schepping. En David denkt verder, hij denkt, hoe kan ik dit allemaal zien, zeg? Hoe kun jij nou al die kleuren zien? Heb je er wel eens over nagedacht, hoe kan dat? Al die mooie kleuren. Ja, dat komt natuurlijk omdat het licht aan is, hè? Het licht is aan. Zonder, als het licht uit is, dan zie je helemaal niks meer. Dan zie je geen enkele kleur meer, hè? Als het pikdonker is. Dus het licht helpt enorm om steeds meer van God te ontdekken. Het licht. Zonder het licht kan ik niks zien, kan er niks groeien. Alles leeft van het licht, hè? licht is eigenlijk een, natuurkundig gezien, een onzichtbare stroom van energie, hè, die ervoor zorgt, ja, dat als het ergens opkaatst en het terugkaatst in je ogen, dat je iets waarneemt. Dat je de kleuren ziet en de vormen ziet. En daardoor weten we door dat licht wat God heeft gemaakt. Hoe alles eruit ziet. En zien we de heerlijkheid van de Schepper. Daarom zegt David hier, het licht is een kleed van God. God is bekleed met licht. Wat wij als mensen bijna niet kunnen begrijpen. We kunnen heel veel wel begrijpen, hè, door de wetenschap. Maar het is voor God alleen maar een kledingstuk. Een kledingstuk. Het licht. Hoe groot is hij dan zelf? Het is alleen maar een kleed. Voor ons is het al te groot. Maar God zegt, het is een jas die ik aan heb. Licht. En kijk eens, kinderen, naar de wolken in de lucht. Hè. Het is nu een beetje dichtgetrokken. Maar kijk eens naar de wolken. Waar komen die ineens vandaan? Weten jullie dat? Waar komen die wolken vandaan? En wat zit erin? Water, hè? Er zit water in. Hoe komt dat daar, dat water? Ja, zeg je, dat komt. Dat weet je denk ik wel. Omdat de zon schijnt, er wordt aarde verwarmd. En dan verdampt het water. En dat komt dan wat hoger en is het koud. En dan koelt het af. En dan worden het waterdruppels. En die klitten tegen elkaar aan. En dan heb je een wolk. En dan wordt die op een gegeven moment heel groot en zwaar. En dan, ja, dan wordt de wolk lek. Hè? Dan gaat die regenen. Allemaal waar. Maar wat zegt David hier? En dat is, als de Heilige Geest in je hart werkt, als je de Heer kent, ga je dat ook zien. Hij zegt in vers 13, hij geeft de bergen te drinken, God, uit zijn opperzalen, uit de hemel, tot de Heer. Regen, gemeente, is een geschenk van de Heer onze God. Ik denk als je naar de bosbranden kijkt in Frankrijk en Spanje, dat je dat wel steeds meer realiseert, denk ik. Dat een regenbui, een stortregen enorm zou helpen. En de boeren onder ons, die voelen dat ook wel aan. Als ze het gras gele zien worden. Hij geeft de bergen te drinken uit zijn opperzalen. En de aarde wordt verzadigd, zie je weer die omkering van personen. De aarde wordt verzadigd van de vrucht van uw werken. Dus wat doet David hier? Hij kijkt eerst om zich heen. Hij constateert iets. En dan kijkt hij omhoog. Dat is precies wat je moet doen. Eerst goed om je heen kijken. Je ogen en je oren gebruiken. En daarna omhoog kijken naar de Heer. Het is allemaal vrucht van uw werken, Heer. Het tot een lofoffer aan God maken. Doet u dat? En jij? Of zijn we echt heel ver afgedwaald van deze psalm? Veel verder dan we zelf denken. Zijn we vooral bezig met onze eigen heil, ons zielenheil? En dat is psalm 103. Natuurlijk, dat is de basis. Maar u moet wel verder lezen. Hoe sta je in deze schepping, in deze wereld? Kijk je ook zoals David, hè, als het regent, dat God zijn schatkamers opent en deze aarde verzadigt. Het drinkt zich vol. Beekjes vullen zich met water, dieren drinken ervan. De vogeltjes die wassen zich erin, die spatteren erin. Het is gewoon een feest om te zien. Struiken en bomen zuigen zich helemaal vol. En wat eerst dor was en verdord, geel en bruin, soms bijna helemaal verslapt, komt helemaal tot leven. Staat er weer fris bij. Gemeente, ja. Hij zegt, verderop in de psalm, hij zegt, zend u uw geest uit, zo worden zij geschapen. En u vernieuwt het gelaat van het aardrijk. Dus als je het ziet regenen en je kijkt een dag later, het is helemaal groen geworden, wie heeft dat gedaan? De Heilige Geest. Het werk van de geest in de schepping. Nog steeds hierin bezig. Dat is degene die dingen tot leven brengt en onderhoudt. Het is heel bijzonder wat hier staat. Er staat, de bomen van de Heere worden verzadigd. Ziet u dat? Vers 16 is dat. De bomen van de Heere worden verzadigd. En de ceders van Libanon die hij geplant heeft. Het waren echt van die reuzenbomen. God heeft ze geplant. Onvoorstelbaar, hè, dat je zo naar de natuur kunt kijken. Wat is God dan dichtbij, hè? Als je zegt, ik wil God heel dichtbij hebben, moet je zo naar de natuur gaan kijken. En dan worden het niet zomaar bomen dat je denkt van nou, daar kappen we ze achter elkaar. He, zoals het regenwoud om, ja, het is verschrikkelijk gewoon wat er gekapt wordt. Maar dan wordt een boom, wordt niet iets van jou, maar dat is iets van de Heere. En daar ben je zuinig op een boom. Steden komen daarvan terug, hè? Ook bij de inrichting van steden. Al het groen weg, bomen weg, want daar heb je alleen maar blad van en dat wordt weer vies. En... Maar die bomen komen weer terug, want het is gewoon 10 graden warmer in de stad dan waar het groen is. Ziet u hoe God voor de mensen zorgt? We denken het beter te weten. Bomen des Heren. Kinderen, stel je voor, hè? Ze zijn van God, hè, de bomen. Daar moet je zuinig op zijn. Als jij een fiets, jouw fiets, hè, heb je een mooie fiets? Volgens mij wel. Een mooie mountainbike, hè? Als je die uitleent aan iemand anders, dan moet je hem toch netjes weer teruggeven. Gewoon zoals je hem gaf. Stel je voor dat het vriendje komt en ik kom met je fiets terug en het spatbord is eraf en de lamp is afgebroken en de bel is stuk en je hebt een lekke band en de ketting is eraf en hij zegt niet eens sorry, hij zet hem gewoon bij je neer en dan loop je weg. Dan word je toch boos of niet? Dat kan toch niet? Nou gemeente, ik denk dat een groot deel van de mensheid zo leeft ten opzichte van God. In 10 jaar tijd las ik dat er elk jaar ongeveer een gebied zo groot als Nederland wordt gekapt aan regenwoud. Elk jaar zo groot als Nederland. Bossen die prachtig gemaakt zijn, waar heel veel dieren leven, zijn in korte tijd verdwenen. Ze noemen het wel de groene long of de longen van de aarde. Hè? De oceanen ook, maar de regenwouden ook. Gemeente, de gevolgen zijn al merkbaar. Want de aarde warmt op, hè? De aarde warmt op. Je kunt zeggen van wat je wil, maar dat gebeurt gewoon. Dat is een gevolg van ons gedrag. Het gedrag van de mensheid. En het is zonde vanuit de schepping die roept tot God. Wie Jezus lief heeft, ook hier in Scherpenzeel, die heeft ook de schepping lief. En die huilt ook en die zucht ook met de Heilige Geest. Romeinen 8, met de Heilige Geest, die zucht onder wat wij met Gods schepping doen. Ik zie soms heel mooi bij gelovige boeren, die echt een soort omslag van denken aan het maken zijn om op een hele zorgvuldige manier om te gaan met de grond die ze hebben. De mest die ze van de dieren krijgen, vermengen met stro, gooien ze op het land. Daar zaaien ze en halen ze een oogst vooraf. Dat leggen ze weer bij de dieren neer om te eten. En zo krijg je een soort circulaire landbouw. Waardoor je een bepaalde, ja, de schepping van God in stand houdt. En goed voor zorgt. Dat is ook de opdracht, hè? Om de schepping te bewaren en te bebouwen. Daarom is intensieve veehouderij, naar ik geloof, nooit Gods bedoeling geweest. Ik zou ook niet weten hoe je terug moet. Want al die mensenmonden moeten wel gevoed worden. Dat is echt wel een probleem, waar je niet zomaar uitkomt. Maar ik denk dat we met z'n allen wel moeten constateren dat dat nooit Gods bedoeling geweest kan zijn. Dus je ziet overal, zie je de gevolgen van de zonde wel terugkomen. Hè? Ik heb ooit eens voor mijn opleiding een heel taai boek gelezen. Dat was van Dostojevski, De Gebroeders Karamazov. Ik begon erin en heel veel mensen stoppen dan op een gegeven moment, want het is bijna geen doorkomen aan. Maar op een gegeven moment, als het je pakt, dan kun je niet meer stoppen. Een van de hoofdpersonen, Markel, die komt tot bekering. En het is geen protestant, het is Oosters-orthodox. Dus een iets andere beleving. En dan zegt hij een hele bijzondere uitspraak. Hij zegt, wie tot God nadert, nadert ook tot zijn naaste. En nadert ook tot de schepping om hem heen. Dat is een juist inzicht. En wat doet hij dan? Op een gegeven moment loopt hij buiten. En dan belijdt hij. Hij belijdt ook zijn schuld aan God. Natuurlijk. Maar dan belijdt hij zijn schuld aan de vogels die hij hoort zingen. Maar hij zegt, is dat niet een beetje overdreven? Nou, ik zeg niet dat u het zo moet doen. Maar ik vind het wel heel oprecht. Heel oprecht. Jaren geleden was de grote droogte. En toen was er in Opheusden een boer. Die hoorden ze koeien loeien van de honger. En er kwam geen regen. Er was gewoon niks. En die man die valt op zijn knieën voor God. Huilend. En hij beleidt zijn schuld aan hem. Voor die dieren. Want die hebben niet gezondigd. Maar ik wel. Dat is volgens mij de juiste houding. Ten opzichte van het afbreken van de schepping wat we om ons heen zien. Bekering, gemeente, raakt ook, en dat is echt een les uit deze psalm, ook jouw verhouding en uw verhouding met de schepping. Het laat je niet meer koud als je de schepping ziet of hoort zuchten onder je zonde. Je zucht mee. En je doet er niet meer luchtig over. Je kunt wel vol overtuiging roepen, hoe groot zijn Heere uw werken. U hebt ze alle met wijsheid gemaakt. Zo leef je ook, zo leef je ook. Maar dat betekent ook dat je meeleidt met die schepping. David. Ja, David als die aan tafel zit. En houdt hij een stuk brood in zijn hand. En dan kijkt hij omhoog. En hij zegt, u doet het brood uit de aarde voortkomen, heren. Ik heb het nu in mijn hand, maar het komt bij u vandaan. En dan heft hij het glas wijn. En hij dankt God die het hart van de mens verheugt. En hij kijkt om zich heen en hij ziet de gezichten glanzen van de olie. Met parfum enzovoorts, een soort zalf. En hij dankt God dat God die geurige olie heeft gegeven. Je moet het maar zien, je moet maar zo naar alles kijken. Hè? Dat is ook ergens ook bekering. Al uw schepselen wachten op u. Dat u hun eten geeft op uw tijd. Ik kom wel een beetje in de knoop met deze psalm, moet ik eerlijk zeggen. Want we hebben het hier heel goed, over het algemeen. Hè? Er is ook veel stille armoede, dat is ook zo. Maar over het algemeen hebben we het goed. Maar dat jongetje in Soedan, dat ligt in Afrika. En in Soedan is natuurlijk een enorme hongersnood op dit moment. Dat jochie, dat heeft... Heb je lekker gegeten vanmorgen? Denk het wel, hè? Dat jongetje, dat had vanmorgen geen eten. En het vroeg aan mama, heb u eten voor mij? En mama zei, ik heb ook niks. En ik heb ook geen drinken meer. Al dagen niet. Terwijl wij onze diepvries vol hebben zitten, hè? 'S Morgens, elke morgen loop ik naar de diepvries, haal ik daar twee boterhammen uit en er liggen gewoon 6 broden klaar. Een voorraad. En in de koelkast pak ik de kaas en de boter. En ja, God opent zijn hand en hij voedt mij. Maar waarom dat jongetje in Soedan niet? Als hij alles verzadigt wat leeft, waarom daar dan niet? Zijn bordje blijft leeg. Sterft van de honger. Oogsten mislukt. Er valt al maanden geen regen. Gemeente, is dat ook niet om te huilen? Een klein deel van de mensheid heeft heel erg veel. Zoveel dat we soms zelfs oogsten vernietigen, omdat anders de prijs in gevaar komt. Zijn wij beter dan die mensen in Soedan? Zijn wij beter? Is het goed, gemeente, om in zo'n luxe te leven? Wij allemaal? En is dat ergens ook niet zondig? Zijn wij niet medeschuldig aan de honger en het lijden van miljoenen medemensen in deze wereld, in derde wereldlanden? Want wist u dat als mensen zo luxe zouden leven als wij in Nederland, zou je 4 aardbollen nodig hebben. 4. En in Amerika 5. Het is ontzettend oneerlijk verdeeld. Je kunt toch niet met droge ogen God loven en prijzen om wat hij jou geeft. En het zeggen, ze wachten alle op u dat u hun spijzen geeft op uw tijd. En ondertussen, jongens, Ik hoop niet dat je het doet, maar je boterhammen weggooien. Als je even geen zin hebt in dat. En dat je denkt, ik ga even langs de Mac. Maar mijn moeder heeft wel brood meegegeven. Dat je dat nooit meer doet. En dat we zoveel hebben en ook voor onszelf houden. Gemeente, mag ik u eens vragen gewoon eerlijk, ik doe het ook hè. Want ik ga gewoon naast u zitten, ik ben niet beter. Maar kijk zo'n kindje is aan in de ogen als je zo'n foto ziet. Kijk het gewoon eens aan, ga er eens naast zitten. Ga er eens mee in gesprek in gedachten. Kunt u God prijzen voor wat hij u geeft? Zonder eerlijk schuld te belijden aan het lijden van zo'n medemens? Kan dat? En je overvloed niet met je naaste te delen? Alles is aangetast door de zonde, alles. Hoe langer hoe meer. Dieren lijden, mensen lijden. En daarom geloof ik wel dat deze schepping, en daar wil ik dan mee eindigen, ook bevrijding nodig heeft. Bevrijding. En u weet dat. En jij weet het ook. God heeft dit zelf tot stand gebracht. Hij werd mens. Kwam in deze wereld. En werd beladen met de schuld van ons. Jezus. Hij doorleefde zelf de pijn. De honger. In de woestijn. De dorst aan het kruis. Het naakt zijn. De ziekte. De eenzaamheid. En hij stierf eraan aan het kruis. Dat is de liefde van God. Die in het kwaad gaat staan en zegt, geef mij het maar. Met dat hij stierf. Stierf het kwaad mee. De zonde mee. Die oude schepping die door onze zonde is aangetast. Die stierf mee. Ging het graf in. Gelooft u dat? Om op paasmorgen op te staan. Als nieuwe schepping van God. Een nieuw begin. Christus is onze hoop. Hij is de eersteling van de nieuwe schepping. In hem geen zonde. In hem geen dood meer. Hij zal nooit meer lijden. En God ziet hem aan en zegt, het is zeer goed. Dit is de nieuwe schepping van God. En het evangelie, dat hebt u. En dat heb jij. En ik hoop dat u het allemaal hebt leren kennen. De liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Zo niet, nodigt hij u vanmorgen. En zegt tegen u, het is volbracht. Kom tot mij. Ik zal u rust geven. En dat doet hij ook echt. Indien iemand in Christus is, hè. Want ik moet even terug naar die jongetjes in Soudaan, die kinderen. Indien iemand in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan en zie, het is alles nieuw geworden. Eerst Jezus en dan wij. En dan de hele schepping. Want wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Daar geen oneerlijke verdeling meer, gemeente, van voedsel. Daar geen oorlog meer in Oekraïne die al 5 jaar duurt. En waar het zo uitzichtloos lijden. Daar geen pijn en geen ziekte meer. Want ieder die daar woont, heeft vergeving van ongerechtigheid. Dat is Psalm 103. En zo kom je in Psalm 104. En dan kom ik terug bij dat jongetje in Soudaan. Die honger heeft en die dreigt te sterven. Gemeente, we kunnen. En dat, echt waar, doe dat ook. Help de instanties die daar proberen om de nood te lenigen. En die kinderen te helpen, zeker. Maar hebben wij hen echt geholpen, gemeente? Als zij niet het evangelie hebben gehoord, hebben we hen dan echt geholpen? Hoort u met mij uit Psalm 103 en 104, juist niet de opdracht van de Heer Jezus. Gaat heen in de gehele wereld en predik het evangelie aan alle schepselen. God, alle schepselen wil God erbij hebben. En hij roept ons daarvoor. Opdat die mens daar in Soudaan en in Oekraïne of waar dan ook. Jezus mogen leren kennen. En geloven. En mogen leven in hoop dat op een dag het met de honger voorbij is. dat de pijn voorbij is, het lijden voorbij. En dat de aarde van de vrede zal bloeien en er geen onrecht meer zal zijn. Deze psalm roept ons op als nieuwtestamentische gemeente om missionair te zijn. Missionair te zijn. Door onze gaven te geven dat eerst, maar vooral ook door het evangelie te delen. Gemeente van Scherpenzeel, waar zijn de gezanten van Christus wegen die de wereld ingaan, alsof God door hen bad? Laat u met God verzoenen, dat de liefde van Christus ons dringt. Dat is pas echt naaste liefde, want dat heeft de belofte namelijk van dit leven en van het toekomende leven, zodat de volken hem zullen loven, alle volken hem zullen prijzen. En ik sluit af met de tekst aan het einde van deze psalm. Een hoopvolle tekst. En ik hoop dat u het mee kunt maken, jij. Ik zal de Heere zingen in mijn leven. Ik zal mijn God psalm zingen terwijl ik nog ben. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Ik zal me in de Heere verblijden. De zondaars zullen van de aarde verdelgd worden. En de goddelozen zullen niet meer zijn. Loof de Heere, mijn ziel. Halleluja. Amen. Wij zingen Psalm 104, de laatste twee versen. Ik zal, zolang ik het levenslicht geniet, Gods mogendheid, dat is wat God kan, verheffen in mijn lied. En ook het 18e, 17 en 18 van Psalm 104. Thank you. Zullen we de Heer danken en bidden. Heer, trouwe God en hemelse Vader, zo komen we tot u. Nadat we uw woord hebben gelezen, de predikingen van hebben gehoord. En wij buigen ons neer en verootmoedigen ons voor u. Heer, wat schieten wij tekort in het dienen van u, in het loven en het prijzen van u. Heer, u weet hoe dat in ons hart ligt, of wij verbonden zijn met de Heer Jezus. Een leven van uw genade. Dat het is volbracht aan het kruis. Dat voor ons een bevrijdende boodschap is. En dat al het oude voorbij is en alles nieuw is geworden. Wij met nieuwe ogen gaan kijken naar de schepping om ons heen. En met respect ook daarmee om zullen gaan. Niet alleen met woorden, maar ook met de daden laten zien dat wij u prijzen. O Heere, wij bidden dat u ons volmaakt van uw Heilige Geest. Dat die ons hoe langer hoe meer meeneemt voor het eerst, maar ook steeds meer. Dat ons leven één lofzang wordt aan u. Wij bidden voor alle gebrokenheid in deze wereld. Heere, roep ook onder ons om het evangelie te verspreiden. Als dat verlangen is afgebroken, Heere, u weet om welke reden dat kan zijn. Geef dan dat we op de plaats waar u ons roept, dat we daar het licht mogen verspreiden. Maar wil ook anderen onder ons opwekken om wat verder weg te gaan. En dat evangelie ook daar te brengen waar het nog donker is. Zodat mensen hoop zullen krijgen op een tijd dat de nieuwe aarde vol gerechtigheid zal zijn. Heer, wij bidden, zegen uw woord. Ga met uw gemeente mee, ook als we samen nog koffie drinken. Wees ook dan bij ons in de gesprekken. Dat u ook thuis met ons zijn als we meeluisterden, misschien oud zijn geworden. En niet met de gemeente konden samenkomen. Wilt u ons dan ook zegenen, Heere, en nabij zijn. Geef ons een goede vakantie als we met vakantie zijn. Bescherm en bewaar ons, Heere, ook als we op weg gaan. En doe ons vanmiddag elkaar weer hier ontmoeten. Wij leggen onze dankbaarheid voor u neer en ons gebed. En doen dat in de naam van uw Zoon die aan uw rechterhand zit. En die altijd leeft om voor ons te bidden. Hoor ons in zijn naam. Amen. Psalm 136. Ik wil er één versje bij doen voor de kinderen. Want ik denk dat jullie die wel kennen. Loof de Heer, want Hij is goed. Dat is vers 1. Loof de Heer, want Hij is goed. Loof Hem met een blij gemoed. Ook als je naar de schepping kijkt. En vers 25 en 26. Psalm 136, de versen 1, 25 en 26. gemeente hier in de kerk en ook degene die thuis verbonden zijn. Bewaar het woord van de Heer onze God. Ga heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer die we in zijn naam op u en op jullie leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen.